Het gaat vanavond over de Heer Jezus. We waren een week weg geweest en kwamen gisteravond tegen 12 terug. En openden ons postbusje in de hal van ons appartementengevalletje. Een hele stapel. En bij de stapel zat een heel klein verhaaltje, een heel klein briefje. Gestuurd door een broeder uit het westen van ons land om ons, denk ik, te bemoedigen. Dat doet hij wel vaker. Ging over een meisje van 5. Zij was opgegroeid in een atheïstisch gezin. Er werd nooit over de Heer Jezus gesproken. Geen enkele richting kerk of richting zondagschool, nul. Vader en moeder kregen ruzie, nogal heftig. Vader schoot en moeder was dood en schoot zichzelf dood. Dat kindje stond erbij. Trauma. Kindje werd weggehaald, werd in een pleeggezin geplaatst. Het is een echt gebeurd verhaal, het is geen onzin, zo'n opgesmukt verhaaltje. Waar gebeurt het? Het kindje kwam bij een stel terecht die wel naar een kerk gingen. De mevrouw van dat pleeggezin nam haar mee naar de kerk en leverde haar tijdens de dienst of net voor de dienst af bij de zondagschool. Zei tegen de juf, zij weet niets van de Bijbel, ze heeft nooit van deze dingen gehoord, dus misschien kun je wat clement zijn bij het stellen van vragen en zo. Goed. De juf die begint met een plaat te laten zien en vraagt dan die kindertjes die daar waren: wie is dit? Het was een plaat van de Heer Jezus. Kindje steekt onmiddellijk haar vinger op en zegt: dat is de man die mij vasthield toen mijn vader en moeder stierven. Nooit van hem gehoord. Nooit. En toch een dergelijk getuigenis. De man die mij vasthield. Dat is de knecht van de Heer. En daarover gaat het vanavond. Jesaja 49. Jesaja 49. U weet dat we hier een schema hebben en dat kunt u meekrijgen middels dat prachtige, die prachtige uitnodiging. De vorige keer ging het over de knecht die geen aandacht op zichzelf richt. Dat is de knecht van de Heere in Jesaja 42. Vanavond gaat het over de knecht die zegen brengt. Dat is Jesaja 49. De volgende keer, zo God wil, de knecht die luistert, dat is Jesaja 50. En dan op 10 december, de knecht die het offer is, dat is Jesaja 53. Er zijn 4 profetieën in het boek Jesaja over de knecht van de Heere. Jesaja 42, 49, 50 en 53. Wij nemen voor elk aspect van die knecht een avond. Vanavond dus Jesaja 49, de tweede profetie over de knecht van de Heere. En de volgende keer, zo de Heere wil, de derde profetie over de knecht van de Heere. En dan nog een keer de vierde profetie. Nu dus Jesaja 49, de knecht die zegen brengt. Dat blijkt ook uit de tekst. Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Even wennen aan de taal, maar als u een andere vertaling hebt, u kunt het wel volgen. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af en van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël, nu kun je aan het hele volk denken, maar Israël is een titel geweest voor Jacob. Jacob werd Israël, vorst van God. Later blijkt ook zonneklaar dat het hier niet om het hele volk gaat, maar om die ene gaat, die ene knecht. U bent mijn volk, u bent mijn knecht Israël in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos en vergeefs of te vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om, dan krijg je het hele volk, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Dan gaat het over het hele volk. Dus de eerste keer dat het woordje Israël valt, is dus echt de titel bedoeld. En verderop gaat het over het volk. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft. Tegen de knecht van heersers, koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, ze zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is, de heilige van Israël die u verkozen heeft. Zo zegt de Heere. In de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk. Om de aarde weer op te richten. Om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. Tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden. Op alle kale hoogten zullen hun wijde gronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtkens of zachtjes leiden naar waterbronnen. Dat is de knecht die zegen brengt. Dan voelt u waar die titel vandaan komt. Ik zal het al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen uit het noorden en uit het westen. En weer anderen uit het land Sinim. Juich, hemel, en verheug u, aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. De knecht die zegen brengt. Sion zegt echter, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij, uw kinderen zullen zich haasten. Maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij alle verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien. U zult ze ombinden zoals een bruid doet. Tot zover. De knecht die zegen brengt. Ik denk dat de titel wel terug te vinden is in de tekst. Voor ons allemaal niet zo moeilijk meer. Het gaat over de Heer Jezus. Dat heb ik willen uiteenzetten. Er zou een Hebreeuwse knecht komen, die zou het mogelijk maken dat God staat en zegent. Zo wilde de Heer dat. Er zou iemand zijn die zegen ook echt gaat brengen. En dat is Niemand anders dan de Heer Jezus. Dat vindt u in het Nieuwe Testament. Daar vindt u terug dat de Heer Jezus het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, Filippenzen 2, maar heeft zichzelf ontleden. Hij is een slaaf geworden, gehoorzaam geworden. De onderste weg is hij gegaan en hij wil zo graag dat je daarvan gaat genieten. Ik hoop ook dat je dat doet en dat je echt weet dat de Heer Jezus je heiland is en je verlosser is. Dat moment moet een keer komen. Soms duurt het wat langer en soms gaat het heel vlug. We hebben de hele tijd gebeden voor een meneer in de buurt van Veenendaal. Zijn vrouw komt altijd in de bijbelstudies en in de samenkomsten. En heel moeilijk, huwelijk liep niet goed. Het was altijd bonje, altijd gedoe. En ik ben daar geweest en ik heb met hem een avond zitten praten en ik kwam er niet doorheen. Een soort barrière van nee dus. En nu 2 weken terug, heeft de Heer Jezus daar genomen. Zondagavond kwam hij voor het eerst in de dienst. Hij was nog buiten op de parkeerplaats. Onze auto's stonden vrijwel naast elkaar. Hij straalde en huilde. Ik zei, nou, dat is voor het eerst. Gerard, dat is voor het eerst. Ja, zei hij. En ik hoop niet voor het laatst. Ik heb er zo'n verlangen naar om nu hier te zijn. Totaal veranderd. Radicaal omgekeerd. Ja, dan zegt u, had ik ook maar zo'n bekering gehad, dan was dat bij mij ook zo'n spontane toestand geworden. Want wij zitten allemaal met die overgeërfde zekerheid van onze ouders. Nou, ik hoop niet dat u dat al te letterlijk oppakt. Maar ik hoop van harte dat u echt kunt zeggen, ja, maar ik weet zeker, ik weet dat mijn verlosser leeft. Job zei het al. En jij mag het ook zeggen. Je mag echt zeggen, ik weet dat de Heer Jezus mijn verlosser is en dat hij aan het kruis gestorven is en dat ik door het geloof in hem een kind van God ben. Eeuwig leven heb en een schitterende toekomst tegemoet ga. En als je ziet wie de Heer Jezus is en als je beseft wat hij voor jou heeft gedaan, dan ga je vanzelf een keer halleluja roepen. En niet omdat je bij het leger des Heils gekomen bent, maar omdat je hem lief gekregen hebt. En misschien moeten we onze statische toestand van samenkomsten een keer laten doorbreken door halleluja of zo. Het mag best. Vanavond mag het ook. Hoor. Ik heb geen toestemming gevraagd, maar ik wil geen verhaaltjes vertellen. Dominee Buskus, J.J. Buskus, de bekende predikant uit Amsterdam, heeft een boekje geschreven. Het bier is weer best. Dat is een heel vroom boekje. Dat kun je zo horen. Hè? Aan de buitenkant is dat zo te zien. Er staan allerlei bijzondere dingen in. Dat laat ik nu even los. Maar het is echt een heel aardig boekje om te lezen. En een van de bijzondere geschiedenissen is dat hij daar kwam. En er was een meneer uit de kringen van het Leger des Heils in de hervormde kerk gekomen daar. En die man die was gewend om iedere keer halleluja te roepen. Als de dominee het een beetje aardig zei, dan knalde dat weer door de kerk. En ja, dat viel op en dat moest ook eigenlijk niet, dus er werd eigenlijk afgesproken, kun je niet die man wat dimmen, hè? Kun je dat niet voor... Nou ja, dat lukt ook. Het liep tegen kerst, hebben ze gezegd, moest luisteren, beste broeder, wij weten dat u dat graag roept, maar wij willen u graag in de kersttijd voorzien van een extra deken en van mooie geschenken. Het is besloten ook kerst en de diakonie wil ook graag wat doen, maar dat halleluja roepen, daar moet u een beetje, daar moet u maar niet mee doen. De kerstpreek. Het was zo mooi, die voelde hem aankomen. En die man die roept in de kerk, dekens of geen dekens, halleluja, weet je wel. Dus dat was van, het kan me niet schelen wat je ervan vindt en hoe je het ook allemaal voor elkaar krijgt. Ik wil zo graag ere geven aan onze Heer Jezus. Ik wil hem zo graag prijzen, ik wil hem zo graag glorie brengen, ik wil hem zo graag danken. En dat is een soort drempel waar je misschien wel een keer overheen moet. En niet naar uiterlijke dingen kijken, dat kan zitten, dat kan liggen, dat kan staan, dat kan handen omhoog en handen naar beneden. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat er wel om dat het gebeurt, hè? Dat er iets uit je hart opborrelt, iets door de Heilige Geest aangestuurd naar buiten komt. Weet u, de vrucht van de lippen, dat zijn offers voor die, dus niet de vruchten van de overpeinzingen, maar de vrucht van de lippen van hen die de Heere lief hebben, zegt de brief aan de Hebreeën. Dat zijn de offers die de Heere zoekt en waarin hij een welgevallen heeft. Je mag het ook zeggen. Je mag het ook uiten. Doe maar. De knecht. De Heer Jezus wordt hier omschreven als degene die van de moederschoot af al geroepen is. Natuurlijk hebben we ons, ik weet niet hoe vaak, afgevraagd waarom moest de Heer Jezus via de baarmoeder van Maria in Bethlehem terechtkomen en later als een kleine baby meegenomen worden naar Egypte en nog weer later opgroeien in Nazareth. Had dat niet anders gekund? Antwoord ja. De Heer God heeft het ook bewezen dat hij het anders kan. Kijkt u maar naar Adam. Dat was geen kleine baby. Niemand veronderstelt dat. Jij ook niet. Dat heb je nooit verondersteld. Hij was ineens een volwassen man. Stond daar ineens als een volwassen man. Dat kan de Heer God ook best. En toch is het gebeurd. Waarom? Ik wil heel voorzichtig zijn. Want ik wil me niet graag... Ik wil niet graag uitglijden als het om de Heer Jezus gaat. Daar ben ik heel voorzichtig in. Mozes heeft een bepaalde opvoeding gehad aan het hof van Farao als prins. En toen hij 40 was, was hij machtig in woorden en in werken. Bekwaam die beter, zo heet dat vandaag. Dat was iemand die er wat van kon. Die het heel goed kon, die een discussie echt kon winnen. En toen, ja, toen ging hij in zijn ijver te ver en toen werd hij opgevoed als herder bij zijn schoonvader. 40 jaar lang heeft hij daarna, dus na die eerste periode van 40 jaar, heeft hij 40 jaar les gehad van schapen. En nou ja, vul maar in. Ik weet niet of u ooit een goed gesprek met een schaap gehad hebt, maar ik vermoed van niet. Wat leer je daar? Ja, wat een herder leren moet. De Heere God bedient zich van herders. En dus werd Mozes herder. De koningen van deze wereld zijn jagers. De eerste koning, Nimrod, was een jager. En dat is het omgekeerde van een herder. Een herder brengt bij elkaar en houdt de kudde bij elkaar. En een jager, nou die jaagt ze uit elkaar. Ze spetteren alle kanten op. Mozes, opvoeding. David, opvoeding. Heer Jezus, de timmerman. Zo wordt hij genoemd in het Marcus-evangelie. Niet alleen dat de zoon van de timmerman, dat is ook een uitdrukking die u vindt in de schrift, maar u vindt ook de duiding, de timmerman. Hij is die timmerman. En of het woord timmerman helemaal goed vertaald is, weten we nog nooit helemaal. In het boek Zacharia is ineens sprake van smeden, vier smeden. Beter vertaald, vier handwerkslieden. En die worden dus daar gezien als een bijzonder element in de eindtijd. Om die koningen, laat maar zeggen, aan te pakken. Nu, de Heer Jezus is zo'n handwerksman geworden. Dat is één van die bijzondere kenmerken van de Heer Jezus. Zou hij daarom in Nazareth zijn opgegroeid? Waarschijnlijk. Nou, 10-1 dat de Heer een dubbele oorzaak, een dubbele reden heeft om iets te doen. Misschien wel een driedubbele, vier dimensies, vijf dimensies, meer dan wij in elk geval. Misschien was het wel om een getuigenis te zijn voor Judas en voor Jacobus, die later toch de broeders des Heren worden genoemd en een brief aan jou en mij hebben geschreven. De brief van Judas en de brief van Jacobus. Hij is opgevoed, maar van de moederschoot af is dit al zo geweest. Er is een route aan vooraf gegaan. Ik weet niet hoe ik dat precies moet duiden, maar ik ben er diep van overtuigd dat dit een hele speciale bedoeling van de Heren is geweest. En ik zie er naar uit om te vragen, Heer Jezus, waarom ging dat zo toen? Ik zal hem dat vragen, ik zal hem dat heel graag willen vragen. Iedereen heeft een bepaalde route achter zich. En de een die zegt, ja, dat is allemaal toeval. Nou, dat is geen toeval. God laat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Romeinen 8, vers 28. Ik zei dat in de auto tegen onze vrienden. We hadden zondagavond een preek over het leven van Jozef. En dat ging dan over Jozef in de gevangenis. En ja, dat Jozef het daar moeilijk mee had en dat hij er ook wel uit wilde. Maar dat hij in hoofdstuk 45 van datzelfde boek Genesis vertelt van God heeft het gedaan. Niet ik, niet jullie, niet de broers, maar God heeft het gedaan. Dus wat aanvankelijk de schuld van de broers was, is daarna het werk van God geweest. Dus een hele merkwaardige ommezwaai, zou je zeggen. Nee, daar leer je iets over. Waaruit uit de samenkomst stond een echtpaar met een gehandicapte zoon. op de stoep van het gebouw zo'n beetje. En we willen haar iets zeggen. Toen dit kind geboren was, was nu 15, 16 jaar, denk ik, verstandelijk gehandicapt, hebben wij zo'n grote moeite met God gehad. We hebben eigenlijk gemopperd. We hebben gestreden. We wilden dit niet. Dit kan niet, heren. En nu, 15 jaar later, zeiden ze huilend op de stoep van het gebouw: danken we elke dag onze God voor deze jongen. Zo'n zegen voor ons en voor zijn omgeving. Hoe kan het nou? Zou God dan toch alle dingen laten meewerken ten goede? Zou God de opvoeding van de moederschoot af ook in jouw leven niet willen gebruiken? Ook al denk je, ja, nou, het was niet zo'n fraaie tijd voor mij. Misschien vond je misschien wel dat je achtergesteld was. Iedereen had een nieuwe fiets behalve jij. Misschien had iedereen wel schoenen en jij had nou ja, oude klompen of zo van vroeger. Je kunt alles bedenken om de schuld te leggen bij de opvoeding, bij de cultuur en bij de maatschappij. Dat is precies wat de hulpverleners van vandaag doen. Altijd ligt de schuld van de ontwikkeling ergens. Maar wie durft te zeggen van de moederschoot af? Ik durf te zeggen dat de Heere God mij gezien heeft voor ik geboren was. Dat hij echt voor de grondlegging van de wereld al wist wat hij met mij ging doen. En dat het zondeprobleem opgelost moest worden, ja. Maar dat God alle dingen, ook de dingen van mijn jeugd, waar ik soms ook om gejankt heb vroeger, want ik heb niet zo makkelijk gehad vroeger, dat God het toch gebruikt. En dat hij het een plek geeft. De knecht van God is vanaf de moederschoot gevormd geweest. Niet omdat hem iets mankeerde, omdat er nog gesleuteld moest worden aan hem, omdat er nog dingen ja, veranderd moesten worden, maar om het plan van God echt helemaal uit te voeren. Dat staat hier, van de moederschoot af, van de baarmoeder af. En hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Vanaf het moment, lieve broer, zus, dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, ben je niet meer van jezelf. Je was een slaaf van de zonde, maar je bent nu van harte gehoorzaam geworden aan de inhoud van de leer, en je bent nu een slaaf van Jezus Christus geworden. Gekocht en betaald. Hij heeft eigendomsrechten. Hij heeft het echt bij God in orde gemaakt. En nu ben je een knecht van hem. En nu zou je eigenlijk moeten zeggen, s'morgens, s'avonds maar ook hoor, maar s'morgens is het misschien nog beter. Van heren, hier ben ik. Ik ben per slot maar knecht. Dus wat mag ik doen voor u? Wat moet ik doen? Dat is echt de insteek. Hij roept, hij wil jou en mij in zijn dienst nemen. En je wilt niet geloven, maar jij bent nu al door het geloof in de Jezus, dat is de enige voorwaarde, door het geloof in de Jezus ben je nu al een vorst van God. Een koninkrijk, hoort u het zeggen in het boek Openbaring, jij die deel uitmaakt van de gemeente, een koninkrijk van priesters. Een koninklijk priesterschap. Een vorst van God. Oh, we zullen met hem heersen. We zullen met hem regeren. We zullen zijn in de troon. Als hij daar schittert als de koning der koningen, zult u bij hem zijn, met hem zijn. Vorst van God. Nou, dat is een aardig complimentje. Dat is heel wat anders dan een arme sloeber, of dan de voormalige dronkaard, of de vent die altijd alles verknalde en crimineel was in alle opzichten. Soms hoor je getuigenissen. Iedere keer komt dat, die hele oude prut van vroeger komt weer uit de sloot, weet je wel. Alles wordt er boven gehengeld. En daar gaan ze weer, weet je wel. Die zitten onder de tattoos en die gaan dan even hun verhaal vertellen en praten drie kwartier over wat er allemaal misging in hun leven. En aan het eind zeggen ze dat ze de Jezus lief hebben en dat ze nu van hem getuigen. Maar drie kwartier wordt de vreselijke zwartigheid van hun leven over ons uitgestort. Daar word je niet vrolijk van. En ook niet beter van. God zegt dat hij die zonden achter zijn rug geworpen heeft. En wij zitten elke keer weer die zaak boven te hengelen. En dan maar weer over zeuren. En nog een keer. En in bepaalde kringen, in de hele zware kring, is het helemaal goed dan om aan je zonde ontdekt te worden. Nou, die worden dan bejubeld. Hoe rot het was, hoe zwart het was, hoe moeilijk het was. En hoe mooi het is met de Heer Jezus. Nee. Dat komt nauwelijks aan bod. Hier. Echt terug. En de knecht zegt, ik heb misschien wel mij vermoeid en nutteloos en vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt, vers 4. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus dat gezegd of gedacht zou hebben. Niet omdat hij het niet wist, maar elke werker, elke knecht van de Heer krijgt misschien het idee, heeft het wel zin? Is het niet nutteloos? Is het niet voor niks je kracht verbruiken? Nou, ik kan me dat best een beetje indenken. Ik heb van zendelingen gehoord die nooit één iemand tot geloof, tot bekering in de Heer Jezus hebben zien komen. Ik ben wat dat betreft zeer gezegend, want ik weet heel, heel veel van zegen. Dus dat hoor ik ook. Dat is misschien ook makkelijker vandaag met een e-mailtje of zo, of met een berichtje, of met een briefje, of een telefoontje. Maar toch, hoe dan ook, de ontmoediging is er. En dat is diezelfde ontmoediging die je ook in het boek Zacharia terugvindt. Daar zitten ze met z'n allen in Jeruzalem ergens in een kamertje en ze hebben geen lust meer, ze hebben helemaal geen moed meer om nog iets te doen. Maar de knecht die van de moederschoot heeft geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen. En mijn recht is bij de Heere, zegt die knecht, en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Als de Heer Jezus met jou en mij het huis van de Vader binnenkomt en daar horen dat de Vader jou gekend heeft voor de grondlegging van de wereld, dat je daar hoort in het huis van de Vader, dat je thuis is, je definitieve bestemming, niet de hemel, ook nog veel meer het huis van de Vader. Dat is dat deel wat we wel eens de ongeschapen hemel noemen. Want dat huis van de Vader was er al toen in het begin de hemel en de aarde geschapen werd. Waar was God toen dan? Hij was toch ergens? Emmen bestond nog niet. Waar was God toen hij schiep? Ja, in het huis van de Vader. Daar is nooit iets ongerijms binnengekomen, er is nooit iets misgegaan, er is ook nooit iemand geweest, er zijn de engelen ook niet geweest, daar wonen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en daar heeft de Heer Jezus voor jou een plaats bereid. Daar wil hij jou hebben, in het huis van de Vader. Dat gaat ver en ver boven ons verstand, maar daar komt hij binnen. Zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Daar krijgt het loon van hem, de beloning voor hem, en daar bent u en ik, daar zijn wij samen, gestalte. Dan komt hij binnen met ons. En dat is een geweldige ontmoeting. Nu, dat is die arbeidsloon van onze Heer Jezus. En u en ik, die iets doen voor de Heer Jezus, we krijgen ook loon. We komen ook voor de rechterstoel van Christus en krijgen een lauwe tak, of een krans, of een kroon, hoe dat ook heten mag, maar we krijgen loon. De fariseeën, die waren zo goed in bidden, die hadden hun loon al. Ze kregen applaus van Jan Publiek. Die hadden hun loon al, zegt de Heer Jezus. En mensen die konden geweldige, lange gebeden uitspreken, kanen, waren in een samenkomst ergens, niet hier in Nederland, als gasten. En er zijn 5 gebeden uitgesproken die zondagmorgen. De een heeft 12 minuten geduurd, de andere 11 minuten, de andere 13. Ik heb getimed. Hoe kan dat nou? Het langste gebed in de Bijbel is maar 7 minuten. Dat is het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Nou, ze hebben het daar gewonnen. En ik dacht ook, ze hebben hun loon al. Ze worden misschien wel geprezen omdat ze zo goed kunnen bidden. Ze hebben de gave van het gebed, zei iemand. Nou, dat bestaat niet hoor. Lees maar rustig in de Bijbel. Er is geen gave om te bidden. Dat kan stotterend. Dat kan van achteren naar voren. Maakt niet uit, dat kan. Daar hebben ze loon voor hier op aarde. Maar het loon voor ons, dat is straks bij de Heer Jezus. Maar de bedoeling is dat de stammen van Israël zouden worden teruggebracht. De bedoeling is dat de Heer Jezus als knecht van God Israël zou terugbrengen. En dat heeft hij gedaan. Ik ben gekomen om de verloren schapen van het huis Israëls op te zoeken. Niet op de weg van de heidenen gaan, zei de Heer Jezus aanvankelijk tegen de discipelen, alleen naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat heeft de Heer Jezus zo geleerd. Zo heeft hij het ook zelf gedaan. En Hij is niet tevergeefs gaan werken. Hij heeft zijn kracht niet verbruikt. Maar bovendien zegt ons dezelfde tekst van Jesaja 49. Ik heb u ook gegeven tot het licht voor de heidenvolken. Vers 6, aan het eind, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat wil niet zeggen dat het toen de Heer Jezus hier op aarde was, gebeurde. Maar het is wel daarna gebeurd. Gelijk als de Heilige Geest gekomen is, dan wordt die talenwonder gegeven. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn de grote daden van God verkondigen? Direct de heidenvolken. Parten, Meden, inwoners van Mesopotamië, die worden allemaal genoemd. Weet je, achter elkaar komt er een hele opsomming van mensen. En die hadden allemaal best het Jiddisch verstaan of het Aramees verstaan, want dat was de voertaal toen. Het waren allemaal Joodse mannen, die kenden dit. Ze hadden best in het Aramees of in het Jiddisch kunnen spreken. Maar het gebeurde niet. Het was niet de bedoeling dat zij het zouden horen, in de zin van, dan horen ze eens iets. Het was de bedoeling dat de buurman, dat zij tot de conclusie zouden komen, verdraaien. Dit kan de buurman ook horen. Dit is niet alleen voor mij bedoeld, dit is ook voor de buurman bedoeld. Dat is het geweldige. De knecht van de Heere is een bijzondere zegen. En nu zegt de Heere hier op een prachtige manier, hoe doe je dat nu? Hoe gaat hij dat dan doen? Nou, vers 9 zegt, om tegen bepaalde mensen te zeggen, ga uit, en tegen anderen te zeggen, kom tevoorschijn. Beide in vers 9. De Heere roept. Romeinen 8 zegt van de gelovigen dat God je gekend heeft. Dat God je bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Vervolgens dat God je geroepen heeft. Daarna verheerlijkt heeft. Gerechtvaardigd heeft. En ook nog verheerlijkt heeft. Dus gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. 5. Dat roepen, die roepstem van de Heere, klinkt nog steeds. En soms hoor je dat iemand daar gehoor aan geeft. Soms wil je zo graag dat iemand daar een keer naar gaat luisteren. Soms kinderen, soms mensen die met je kleinkinderen een verkering krijgen. Nou, ver. Eindeloos gebed natuurlijk, begrijp je, dat wil ik ook graag, doe ik ook. Maar de roepstem van de Heere klinkt. En soms wordt die roepstem gewoon overstemd door het lawaai, door de herrie van deze tijd. Onvoorstelbare herrie en geruis. Geruis op de lijn, herrie, waardoor je de stem van de Heere niet of nauwelijks meer hoort. De stem van de Heere is een hele zachte. Ik heb u misschien verteld, ik liep met een hele oude broeder die ik zeer gewaardeerd heb, ergens in Friesland, bij Buitenpost in de buurt, in een bejaardencentrum. Daar had hij familie, wij woonden allebei in Zwolle, hij ook. En ik nam hem mee omdat ik daar moest werken die dag en dan kon hij bij zijn zus op bezoek gaan. Dat wou hij graag. Dat is ook allemaal gebeurd. S'morgens afgezet, s'middags weer opgehaald. Ik kom om een uur of vier daar weer en ik vraag of hij een beetje gereden is. Nou, hij zegt, ik heb toch heel wat gesprekken mogen hebben. Nou, ik ken hem. Ik zeg, nou, er is niemand aan zijn aandacht ontsnapt hoor. Iedereen die hij tegenkwam, heeft hij verteld van de Heer Jezus of gevraagd of ze de Heer kenden. Dat was zo'n, zo'n ouderwetse, zal ik maar zeggen. Hè? Daar kwam je niet onderuit. Dat ging niet zo makkelijk. En toen kwam er een mevrouw, toen we naar de auto liepen, aan en die... Die had hij kennelijk niet gehad. Dus hij zegt tegen die mevrouw, kent u de Heer Jezus als uw heiland, als uw verlosser? Toen zegt zijn zuster onmiddellijk, hou maar op Pieter, want zij is doof. Zo van, dat is onbegonnen werk. Die mevrouw zelf zei, ik versta u niet meneer, maar ik ben doof. Ook heel luid en duidelijk. Hij heeft zich er niets van aangetrokken. En ik keek haar aan met zijn lieve vriendelijke ogen. Hoort u de stem van God nog wel? En dat mens dat kijkt hem aan en zegt, ja, die hoor ik nog. Ik denk, dit is nu precies de kern van het verhaal. Je kunt van alles beroepen, maar de stem van God is ook nog een hele aparte geschiedenis. En ze hadden wel contact. Het bleek een gelovige te zijn, die mevrouw. Maar hoe dan ook, de stem van God. De roepstem van de Heere. ik zou zo graag willen dat we die roepstem van de Heer laten horen en misschien wel laten zien door ons gedrag, door onze houding, door alles wat we heen zijn, dat we hem echt gaan vertellen. En eigenlijk roepen we dan op, ga uit, kom uit die verschrikkelijke prut en kom tevoorschijn, laat nu eens zien. Ga je niet langer verstoppen, niet verstoppen in je werk en niet verstoppen in je hobby's en niet langer verstoppen in wat ook, maar laat zien wie je bent. Dat is wat hier staat. En er komt een grote zegen, zegt vers 13. Juich hemel, verheug uw aarde, bergen, want de Heere heeft zijn volk getroost. Want hij zal als een ontfermen deze mensen zachtkens leiden naar de waterbronnen. Ik heb voor mezelf even Jesaja 12 opgezocht. Dat zit er natuurlijk dik en dik aan te komen. Jesaja 12, hetzelfde Bijbelboek, maar een paar hoofdstukken eerder. Dus op de dag van het duizendjarig vrederijk, op de dag dat er geen hekken meer zijn in het Noorderdierenpark, op de dag dus dat koe en berin samenweiden, dat bedoel ik met die hekken, dat is Jesaja 11, duidelijk herstel, duidelijk herstel, duizend jaren van vrede. Ik dank u dat u toornig op mij geweest bent. En u zult met vreugde water scheppen, vers 3, uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam. Vers 5, zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Juich en zing vrolijk, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Jesaja 12, prachtige, korte lofzegging aan de Heere. Maar hier staat dat die ontfermer die ons uitnodigt om tevoorschijn te komen, of die tegen jou zegt, kom nu eens tevoorschijn, ga uit, die zegt, ik zal je zachtjes leiden en ik zal je naar die waterbronnen brengen. Iedereen heeft wel iets met een stil watertje, een vijver of ergens een glad oppervlak van water. Prachtig, geeft rust. De Heere heeft zijn volk vertroost en zal zich over de ellendigen ontfermen. Dat is zo prachtig dat je het eigenlijk niet kunt vertalen. Nu, de knecht van God die zegen brengt, zal je daar brengen. Zou je niet een keer tegen de buren durven zeggen, nou, ik weet iemand die het beter doet dan Rutte. Ja, ik weet dat je dan een politiek praatje krijgt, maar riskeer dat maar. Alle anderen vallen ook weg, dus daar gaat het dus niet om. Ik weet iemand, ik ken iemand die het beter doet dan Obama. En meneer Poetin valt helemaal in het niet bij hem. En dat is de knecht van God. En die knecht van God, die wil je zo graag tevoorschijn laten komen. Hij wil je uit je schulp laten kruipen. Hij wil tegen je zeggen, ga uit, kom tevoorschijn. En hij wil je vertellen wie hij is. En hij wil echt zeggen dat hij voor jou en voor jou hier op aarde is gekomen om je uit die prut te trekken, uit die verschrikkelijke ellende te halen en om je tot een kind van God te maken en om je voor altijd te zegenen. En hij wil je zachtjes leiden naar de waterbronnen. En verbind daar maar Jesaja 12 aan en dan weet je ongeveer wat die waterbronnen betekenen. Het is prachtig. Je bent bijzonder gezegend. En u en ik zijn zo geweldig gelukkig met de Heer Jezus dat we daar veel en veel te weinig over praten. We laten ons overstemmen door, ik weet niet wat allemaal. De discussie over wat allemaal wel mag en niet mag is veel en veel belangrijker dan praten over hem die goed is. Laat die prut los. Laat die hele wereld los. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Woensdagavond zei iemand, ik moest ergens spreken in ons land. Citaat uit een lied, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Meer zei ze niet. Nou, ik heb Brok aan de Kerk. Als het zo moet beginnen, dan kan ik ook geen kant meer op eigenlijk. Hè. Als de Heer dit laat zeggen aan je, als spreker, dan weet je waar je het over moet hebben. Ik hoef het ook niet over de andere dingen te hebben. Weer die ontfermer die je uitroept en die je brengt aan de waterbronnen. En die Heer die zegt, ik zal je troosten en ik zal de ellendigen ontfermen. En dan kun je wel zeggen, de Heer heeft mij verlaten. En je kunt wel zeggen, de Heer heeft mij vergeten. En dan zegt het antwoord, kan een vrouw haar zuigeling verlaten? Dat kan niet. Wij hebben een vakantiehuisje op een soort camping. En daar is een kloek met 5 kuikens. En die loopt altijd bij ons zo'n beetje voor het plekje langs in de laan. En op een gegeven moment loop ik naar de auto en ik zie ze daar liggen om een boom, die vijf en die kloek. Nou, toen ik aankwam lopen, een beetje herrie natuurlijk, toen ging die kloek al overeind en die kuikens kwamen ook overeind. De rust was compleet verstoord en die kloek die ging zo staan en keek mij aan van kom niet aan die kleintjes van mij. Hè. Zo ongeveer kwam. En toen kwam ik later terug met de auto ophalen om hen in te laden en zo. Nou, toen waren ze helemaal weg. Maar dat gebaren van zo'n kloek van onmiddellijk overeind, gevaar dreigt, voor die kuikens staan en eigenlijk symboliseren van kom er niet aan. Dat weet u ook van vogeltjes. Dat weet u uit de hele schepping. En u hebt ook moeders genoeg gezien die voor hun kinderen in de bres sprongen. Die er waren en die het niet toelieten dat hun kindertjes iets overkwam. Nu, dat kan. Maar zelfs al zouden die dat niet doen, ook al zou dit voorbeeld er niet meer zijn, dan zegt de Heer, maar ik heb jullie in mijn handpalmen gegraveerd. Luister eens goed. De Heere God zegt tegen Israël, jullie die van mij zijn en bij mijn volk horen, jullie hebben in de beide handpalmen heb ik jullie gegraveerd. In beide handpalmen gegraveerd. En uw muren staan steeds voor mij. Met andere woorden, dat wat aan deze kant ligt en dat wat aan die kant ligt, dat staat heel helder. Dat is niet vaag, dat is niet onduidelijk. Die muren die staan er gewoon. We weten heel precies wie bij hem horen en wie niet bij hem horen. Hij weet het. En hij zegt, jullie zullen met sieraden getooid zijn, vers 13, vers 18. En u zult ze ombinden zoals een bruid dat doet. Wat een geweldige zegen. U hebt een bijzondere zegen. In hetzelfde boek Jesaja staat in hoofdstuk 4. Eigenlijk moet ik bij hoofdstuk 3 beginnen. Dat de sieraden van de vrouwen weggaan. Dus die voetringen en die enkelkettingjes en die oorringen en alle sieraden, alle opsmuk, niets meer. Is weg. Maar dan komt de spruit van Jahwe, daar komt de Heere zelf. En die zal tot sieraad zijn. Hij is mijn sieraad. Dat betekent dus de kenmerken, de dingen van de Heer Jezus worden op ons gelegd. En dat is ons een sieraad. En vanaf het moment dat jij de kenmerken, de dingen van de Heer Jezus etaleert, zullen ze iets zien van de sieraden van hem. Hoe moet dat dan? Nou ja, het is natuurlijk niet een gouden brosje of een zilveren armband. Maar het is misschien wel vriendelijkheid. Het is misschien wel je oogopslag. Het is misschien wel je bewogenheid. Het is misschien wel de tijd die je neemt om naar iemand te luisteren. Het is misschien wel dat andere woord, als je van hem spreekt, misschien niet de taal van de werkvloer. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want ik ben zelf daar geweest. Het is niet de taal die in de straat gesproken wordt of op de tribune te horen is van een voetbalwedstrijd. Maar het is de taal van de Heer Jezus. Het zijn de kenmerkende dingen van hem. De sieraden van hem. De mooiigheid van de Heer Jezus. Aan ons zichtbaar gemaakt, omdat we van hem vertellen. Omdat we voor hem leven. Dat is het geheim. En nu zitten we hier en we weten dat Israël een keer teruggebracht gaat worden. Dat moet nog komen, is nog niet eens gebeurd. Dat God ervoor zorgt dat ze uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen. Dat is ook waar, dat staat ook in deze tekst. En dat hij zegt, ga uit en kom tevoorschijn. Nou, ze komen tevoorschijn. Al zouden er maar één of twee in Moskou zitten, hij pakt ze eruit. Dat doet de Heer. Hij gaat ze roepen. Maar jij en ik weten dit al. We hebben dat nu al. We hebben ons nu al af te vragen, hoe kwam het toch dat ik tot bekering kwam? Ja, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Maar er is een moment gekomen dat je tevoorschijn kwam. Dat je uit de schuilhoeken ging opstaan. Dat God je vond, dat jij je liet vinden. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, dan was het nog iets van jezelf misschien. Maar ik bedoel eigenlijk, God heeft het gedaan. De Heer heeft het gedaan in je leven. En hij heeft je zo gelukkig willen maken door zijn eigen aanwezigheid. De Heer Jezus. wilde zich aan jou openbaren. Ik moet heel vaak denken aan die mevrouw die helemaal krom was. Die was helemaal krom gebogen. Ik heb me dat wel eens, en vroeger heb ik dat ook geoefend of ik dat ook kon. Nou, dat lukt me niet meer zo goed. Maar in ieder geval, als je helemaal krom bent en je doet je ogen open, dan zie je maar één. Hè? Dat is, je ziet jezelf. Toch? En stel nu dat de Heer een wonder doet en dat die krommigheid over is. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je hem. Je kijkt ineens om, maar hij stond voor je. Dat is het geheim. Als je naar jezelf zit te kijken, dan word je nooit vrolijk. Dan kan het misschien vandaag redelijk zijn, maar nou, morgen is het weer anders. Maar als je hem ziet, hij is mijn vreugde, hij is mijn sieraad, hij is mijn toekomst, hij is mijn heil. En hij voert me naar de bronnen van het water en hij laat daar rust brengen. Hij verkwikt mijn ziel, Psalm 23, hij restaureert mijn ziel, hij laat me daar uitrusten, hij laat me daar eten en grazen in grazige weiden. Dat is de Heer Jezus, dat is de knecht van God en die is van de moederschoot aan geroepen om jou te zegenen. Hoor je het goed? Niet om de oordelaar te zijn, dat is hij ook, hij is degene die uiteindelijk op de rechterstoel staat, zit, de grote witte troon, echt wel. Maar gelovigen komen daar niet. Gelovigen zeggen, voor mij is het oordeel weg. Het oordeel is helemaal weg, komt ook nooit meer. Er is geen oordeel meer. Er is alleen maar zegen overgebleven. En die zegen is de Heer Jezus zelf. Dat is de man, zegt dat meisje van 5, die mij vasthield. En verder wist ze niks. Maar je voelt in je hart aan, precies, dit is de kern. Dat is de man die op het meest cruciale moment er is. En dat is de Heer Jezus. En daarom heet deze titel, deze serie ook de Heer Jezus. En dan in aspecten. Maar nu vanavond de knecht die zegen brengt. Je kunt van alles bedenken van de Heer Jezus. Maar je moet je ook realiseren dat de Heer Jezus degene is die zegen brengt. Dat wilde de Heer. Ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat staat er van de Heer en daar staat hij ook. Die plaats is het kruis van Golgotha en de knecht van de Heer brengt zegen. De Heer Jezus, zegen. Een kinderliedje zegt, waar Jezus komt, daar zegent hij, dat doet hij u en dat doet hij mij. Dus, hoeft het niet te zingen, maar het zou wel goed zijn als je jezelf dit gaat zeggen, waar Jezus komt. En als de Heer Jezus nu in je hart is, en dat is hij. Je hebt hem binnengelaten, je hebt je hart geopend voor hem en hij is gaan wonen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan is de zegen van hem aanwezig. En aanwezig. En de Heer Jezus zelf zegt, als je van mij houdt en je doet wat ik wil, dan komen de Vader en ik en die gaan woning bij je maken en maaltijd met je houden. Nou, dat is een etentje. Iets meer dan McDonald's. Het is een etentje. Met hem. Samen met hem. Met de Vader en de Zoon. Gevolg, een geweldige zegen. En een geweldige blijdschap. Ik hoop van harte dat je echt de knecht die zegen brengt, ziet in dit stuk. En ook ja, omarmt in dit stuk. En dat je daardoor Jesaja 49 tot een stukje tekst maakt voor jezelf. Voor je eigen leven, voor je eigen hart, voor je eigen denken. Want je bent buitengewoon gezegend door het geloof in de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo laat zien dat er één is geweest die zegen bracht. En dat is de Heer Jezus, de knecht, uw knecht, die u van de moederschoot aan vormde. Om uw woord te zeggen, om te spreken, om te dienen, om Israël te zegenen, om de heidenvolken te zegenen, om ons te zegenen en straks ook Israël nog te zegenen. Dank u wel dat de Heer Jezus zo geweldig is, zo bijzonder is, zo uniek is. Dat we alleen maar kunnen zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u hebt gedaan en voor wat u nog doet. We prijzen u.